Terugblik op een om meerdere redenen memorabel toernooi van Rome. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij, zoals altijd, zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Om meerdere redenen memorabel toernooi van Rome, David. Dat Medvedev wint op Greffel, dat is natuurlijk al memorabel. Dat we het überhaupt uit hebben gespeeld met al die regen. En dan nog met die dames, wat daar allemaal gebeurde. Dus genoeg te bespreken in deze podcast.
Dat kan je wel zeggen, ja. Vraag maar of we genoeg tijd hebben.
Nou ja, we gaan er de tijd voor nemen, maar ik heb nog weinig energie, moet ik zeggen. Want we zitten dit op te nemen op zondagavond, een uur of 10. En ik heb een memorabel weekend achter de rug.
Vertel.
Nou, het was natuurlijk eigenlijk wel een lang weekend, hè, met Hemelvaartsdag. Maar ik had vrijdag een huwelijk van mijn beste vriend, de trouwe luisteraar van de podcast, Bart. En nogmaals gefeliciteerd met je huwelijk. Ik was getuige, ja, zoals het goed betaamt. Ja, aardig feestje tot vrijdagavond of zaterdagochtend vroeg. Maar ik heb mijn voetenwerk op de dansvloer laten liggen. Want zaterdag heb ik iets gedaan dat op tennis leek. Maar uit respect voor de bruidegom, die normaal gesproken ook in ons tennisteam zit, hebben we gewoon met 6-0 verloren. Dus dat betekent dat we een goed feestje hebben gevierd.
Jongen.
Ik zeg tegen, op die dag kwam aan, ik had een kater van hier tot aan de overkant. Ik zeg, laat mij zo laat mogelijk die single op de baan staan. En ik ging als laatste de baan op. En ik zei, ja, we kunnen, de baan is vrij. Dus mijn tegenstander zegt, oh wacht, ik ga even inlopen. Nou, toen had ik het al van, dus ik zeg tegen die teamgenootjes, oh jee, is het er zo een? Ja, dat was er zo een. En ja, eerste rally, ik sla hem links, sla hem rechts, sla hem links, nog een keer rechts. Hij slaat alles terug, slice hier, daar, ik kom er niet doorheen. Eerste punt gespeeld. Ik keek naar de kant. Iedereen moest lachen. Niet vandaag. Nee, dus...
Je had hier moeten spelen in Rome. Dat had je alle tijd gehad.
Ja, ik deed ook een regendansje, moet ik zeggen, vrijdagavond. Maar dat heeft niet geholpen. Er waren andere dansjes, maar...
Jongen.
Ja, nee, ja. Dus dat was mijn avontuur op de tennisbaan. Maar goed, genoeg over mij. Hoe is het daar in Rome?
Nou ja, ik heb mijn zwemvliezen en mijn duikbril ook maar afgezet. Eindelijk. Ja, het is echt een wonder dat het klaar is. Dat het gewoon op zondag af is gelopen. Want lange tijd... Ja, het was gewoon één groot drama. Het is niet anders. Voor de fans, voor de organisatie, voor de spelers. Hoe het hier is verlopen met de onderbrekingen. Goed, het was een langer toernooi, hè, dan gebruikelijk. Vorig jaar was het nog gewoon 1 week. Nu was het verlengd tot 12 dagen. Dus dat gaf wat lucht.
Ja, hoe vond jij dat het 12 dagen toernooi is? Zoals Miami en New Orleans hadden we nu Madrid en Rome. Het leek voor mij hier vanuit Nederland dat er geen eind aan te komen was.
Nee, dat was ook zo. Ja, er zijn heel veel rustdagen voor de spelers. En dan heb je ook nog de dubbelspelers. Want ik heb veel met Wesley Kolhoff en met Robin Haas ook te maken gehad. De dubbelspelers hebben nog een hele andere kijk erop. Die stellen ook gewoon voor om wat later in de week pas te beginnen. Weet ik veel, van zondag tot zondag of zo. In plaats van al op de woensdag daar aan te treden. Dus het is allemaal een soort experiment op dit moment. Ik denk dat er nog heel veel gesproken gaat worden na afloop van dit jaar, nadat de eerste toernooien zo zijn gehouden, of dit het is, of dat er aanpassingen moeten komen. Want om nu te zeggen dat dit een groot succes is, ik denk dat zo'n 90% van de spelers het hier niet mee eens is, althans heel veel nadelen ziet. Ja, een wonderlijke gang van zaken nu. En dat moet nog gefine-tuned worden, zeker
weten. Ja, ik vond het ook wel wonderlijk, want ik zag die prijzen. Dat is gewoon echt een paar honderd euro voor een kaartje bijvoorbeeld. Dat is echt flink aan de prijs. En voor 18 euro kon je naar Bordeaux en had je Wawrinka tegen Murray. Op een challenger.
Ja, je hebt het nu over de kaartjes van Campo Centrale, van het Center Court. Nu is het in Rome zo dat de kaartjes voor het park, wat Pietrangeli, de mooiste baan ter wereld, en al die andere banen waar je dan toegang toe hebt, dat is dan weer aanzienlijk goedkoper. Dat is geloof ik voor 30, 40 euro heb je dat al. Dat is echt een fantastisch kaartje om te hebben,
ja,
die andere.
Daar heb je genoeg aan.
Daar zie je ook gewoon de grootste namen spelen. Dus het klopt inderdaad dat Center Court heel duur was. Er waren ook wat sessies niet echt lekker verkocht. Maar richting het einde, de halve finales van de mannen en de finales bij mannen en vrouwen was gewoon heel goed verkocht, normaal gesproken. Nu was het bij de damesfinale niet heel rijkelijk gevuld, maar dat had andere redenen. Ingegeven door de klimatologische omstandigheden. Nogmaals, elke dag was het regen. Het was echt één grote chaos. En groot slachtoffer daarvan waren de dames. Die enkelspelfinale kon gewoon lange tijd niet gespeeld worden. Die zou eigenlijk op zaterdagavond 7 uur moeten beginnen. Maar daarvoor, want zaterdag was een soort super Saturday. Ondanks dat het toernooi dus 12 dagen duurde, hadden ze ervoor gekozen om de twee mannen halve finales en de dames finale op één dag te plannen. Nou, dat is een vol schema. Ik snap het. Het is weekend, dus dan kunnen veel mensen komen kijken. En dan is het echt een heel event. Maar ja, het risico is dus bij slecht weer dat die damesfinale nooit gaat beginnen om 7 uur. En dat gebeurde ook niet, want het regende pijpenstelen. En die dames gingen echt richting middernacht, rond een uur of 11, pas de baan op. En dat eindigde ook nog in een opgave van Angelina Kalinina, de Oekraïense, tegen Elena Rybakina. Dus het was om meerdere redenen een onfortuinlijk einde van het toernooi voor de dames.
Maar was het dan geen optie om die damesfinale nou ook naar de zondag te verplaatsen? Hoe werkt zoiets?
Er zijn altijd gesprekken achter de schermen. Kalinina had aangegeven dat zij had begrepen dat er geen optie was om het door te schuiven, omdat de zondag ook al gewoon een vol programma had met de heren dubbelfinale en de mannen enkelfinale. Misschien dat als daar Djokovic en Nadal hadden gestaan met een bepaald gewicht, dan hebben ze misschien meer macht om iets echt teweeg te brengen dan Kalinina en Rybakina. Maar ja, het schijnt dat het echt die dag afgerond moest worden.
Ja, maar ik denk als het een heren enkelfinale was geweest, dan hadden ze nooit om 11 uur zaterdagavond begonnen zonder mensen op de tribune. Ik kan me niet voorstellen. Dat is dan...
Geen idee.
Is het dan weer, hè? In Madrid hadden we dan die controverse met de vrouwen die dan niet de microfoon kregen om een praatje te houden. En nu dit in het slechte organisatie. Is het dan toeval of is dat toch, zit er iets meer achter?
Nee, dat is gewoon een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden. Want ook hier ging het mis met de prijsuitreiking in het enkelspel. Want er was geen protocol, het moest dus eerder gebeuren. Want er was dus die opgave van Kalinina begin tweede set. Dus niemand was klaar voor die prijsuitreiking. De mensen die dingen moesten omroepen, die wisten ook volgens mij niet wie er had gewonnen. Dus niemand wist wat ze moesten zeggen, wat ze moesten doen. De speeches waren heel ongemakkelijk. Niemand reikte de schalen en de trofee uit. Dat was een rommeltje. De microfoon deed het niet. Heel ongemakkelijk allemaal. En die dames die staan er dan een beetje verloren tussen. Die zijn wat gewend, normaal gesproken, van zo'n ceremonie. Maar dat kwam helemaal niet van de grond. En dat was echt de ene krommend. En van de zijkant zag ik ook allemaal mensen van de organisatie op dat moment echt verstijven. Van wat gebeurt hier? En ik heb ook een aantal van die mensen gesproken na afloop. En ja, die zakken door de grond. En die zeggen dat ook dat was een drama en dat nooit mogen gebeuren. En die balen ook als een stekker. Nou, bij de mannenfinale was het allemaal geregeld uiteindelijk. Dus dat herhaalde zich niet. Maar bij de heren dubbelfinale ging het dan wel weer mis. Omdat tijdens de ceremonie het keihard begon te regenen. Midden in die ceremonie. Dus dat was ook dan weer jammer. Maar ja, dat paste allemaal wel weer bij het totaalplaatje.
Ja, want de zeilen gingen over de baan. Maar de spelers stonden nog inderdaad met hun schaal. En die gingen maar een soort van zwembewegingen maken op het gravel. Hè, om er iets leuks van te maken.
Ja, ja. Nies en Zielinski, die wonnen van Haase en Botik. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ja, over het algemeen, het toernooi, heel ongelukkig, heel lang, veel regen. Een wonder nogmaals dat het is uitgespeeld.
Nou ja, Rybakina als winnares. Ja, onderweg misschien wel naar de nummer 1 positie met haar spel en haar vorm. En op alle ondergronden, hè, kan ze winnen. Gras, hardcourt, nu ook op gravel.
Dan ga je wel snel, Stef. Meteen naar de nummer 1 positie. Ze heeft nogal wat last van wat concurrenten.
Oké, nummer 2 natuurlijk. Sabalenka 1, 2, snap ik. Nee, maar ze heeft wel het spel natuurlijk om een nummer 1 te zijn en misschien wel te gaan domineren.
Ik zou eerder gewoon blijven spreken van de grote 3 bij de dames. Zeker omdat we nu richting Roland Garros gaan. En er zijn 3 grote dames toernooien gespeeld. Stuttgart, Madrid, Rome. Nou, dat is keurig verdeeld. Stuttgart gewonnen door Świątek. Sabalenka wint Madrid. En Rybakina onverwacht wint in Rome. De route naar de titel passend bij de gang van zaken. 3 speelsters die konden de wedstrijd niet afmaken tegen Rybakina. Waaronder Iga Świątek. Dat was de clash van het toernooi. Finale, zoals gezegd, Kalinina. En eerder was er een andere speelster die ook moest opgeven. Dus ze kregen het een beetje in de schoot geworpen. Tegelijkertijd, toen Świątek nog wel gewoon goed stond te spelen in die wedstrijd. Ja, toen won Rybakina gewoon. Toen ze beide op volle kracht konden spelen, die set. En stond ze voor op het moment dat de Poolse afhaakte.
Hoe ernstig is dat met Świątek?
Ja, onduidelijk. Ineens was het een beweging die ze maakte. Ik dacht aanvankelijk dat het de knie was. Maar ja, ze begon daarna wel daadwerkelijk echt langzamer te bewegen en niet meer de ballen te halen die ze normaal wel haalt. En toen gooide ze natuurlijk met oog op Roland Garros de handdoek in de ring. Want het is echt heel dicht tegen Parijs aan. Dat begrijp ik.
Nee, het kan ook een voorzorgsdingetje zijn natuurlijk.
Ja, maar Rybakina uiteindelijk tegen Kalinina in de finale. Kalinina die nog de langste wedstrijd van het jaar speelde eerder in het toernooi tegen Beatrice Haddad-Maia. Bijna 4 uur op de baan gestaan. En daarna een ochtendzware wedstrijd tegen Kudermette, waar die was helemaal kapot. Die zei ook na de finale, weet je, ik moest opgeven omdat ik echt mijn limiet heb bereikt fysiek. Ik kan gewoon echt niet meer. Dat is sneu voor een finale. Maar ja, het was niet anders. Ze kon gewoon niet meer.
Nee.
Uitputting.
Ja, sneu voor haar. Hè. WTA 1000 toernooi finale is niet niks. Zeker voor haar niet. Dus, en dan niet uit kunnen spelen. Dan moet het echt wel zwaar zitten. Ja.
Nou, ze gaat naar de top 20. Rybakina stijgt ook op de wereldranglijst.
Nou ja, wat je zegt. Heel interessant voor Roland Garros.
Nog één ding over Rybakina. Natuurlijk, jij noemde net, ze gaat voor die nummer 1. Dat vind ik dan nu nog iets te snel, omdat ze die andere twee natuurlijk nog heeft. Sabalenka en Świątek. Maar als je kijkt naar haar afgelopen, ja, minder dan een jaar eigenlijk. Te beginnen bij Wimbledon vorig jaar. Australian Open finale, Indian Wells gewonnen, Miami finale. Nu hier het toernooi gewonnen. Serieuze prestaties.
Ja. Nou, ik zei het ook niet zomaar.
Nee, jij heeft altijd feiten paraat. Hè?
Ja, zeker. Oké, dan ja, de Nederlanders. Daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Botik en Robin Haase samen in de dubbelspelfinale. Jij hebt denk ik veel gezien van dichtbij. Want het werd niet op televisie uitgezonden. Vertel.
Ja, ik heb heel veel gezien. Ik heb de wedstrijden gezien. Ik heb de trainingen gezien. Ik heb de walkover gezien. Die ze ook kregen overwegen. Ook zij natuurlijk, ja, ontzettend lang toernooi. In het dubbelschema is kleiner. Dus er zit nog meer rust tussen de wedstrijden door. Dus heel vreemd. Soms 2 dagen, 3 dagen dat je niet speelt. Maar ja, ze haalden de finale. Ze hadden de eerste Nederlanders kunnen worden als duo. Die een toernooi winnen volgens mij sinds Haarhuis Elting. Eind jaren 90. En de eerste ook sinds Haarhuis Elting die Rome dan zouden winnen. Ze wonnen niet het toernooi, ze wonnen wel van Kolhof en Skupski, de nummers 1 in de halve finale. Een Nederlands onder onsje, dat wisten ze te winnen. En het is een soort gelegenheidsdubbel, hè? Nogmaals, Botik die zou eigenlijk met Tellen spelen, dat ging niet door. Toen op het laatste moment overgeschakeld naar Robin, die toch dubbelspecialist is. En dat heeft fantastisch uitgepakt. Nadat Botik in het enkelspel tegen Jere eruit ging, het hele toernooi volgemaakt tot en met de laatste dag, heel veel getraind. Veel dubbelspecialisten geklopt. En ja, in de finale waren ze dan niet opgewassen tegen Nies en Zielinski, die hun beste wedstrijd misschien wel speelden. Al hebben ze helemaal geen set verloren, hoor, het hele toernooi, die twee. Maar die serveerden echt fantastisch. En Haase en Van der Zandschulp, ja, die kwamen er niet echt in met de returns. Volgens mij geen breakpoint gehad. Maar dat is al niet een heel mooi toernooi. Heel mooi resultaat. Masters 1000 finale. Dat is niet niks. Omdat ze dus zo lang in Rome bleven en dat er veel trainingen zijn geweest, heb ik heel veel trainingen ook kunnen volgen van Botik met zijn nieuwe coach. Sven Groeneveld. En iets wat daar heel erg opviel was een soort aanvallende intentie die Groeneveld erin probeert te krijgen. In ieder geval in het dubbelspel met snel retourneren. Weet je, echt een knal uitdelen. Niet afwachten totdat de bal naar je toe komt. Dat is dan nu gericht op het dubbelspel geweest. Wat sowieso denk ik een handige tactiek is. Ik vraag me af of dat ook zich gaat vertalen naar het enkelspel. Die iets agressievere mindset. Met die returns en met de slagen van, weet je, die ballen wat eerder nemen. Wat op hoger punt in plaats van laten uitzakken. En achter die baseline heen en weer hollen. Dat is leuk om te zien, weet je. Want Sven die zit recht bovenop op die trainingen. Veel aanwijzingen. Veel momenten van, weet je, zou je dit niet zo doen? Wil je dit niet zo doen? Ook met het serveren wat tips en wat een andere kijk op de zaak. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat in Parijs zometeen gaat.
Ja, gaan zij nu al naar Parijs? Of gaan ze eerst nog terug naar Nederland, daar trainen en dan naar Parijs? Weet je dat?
Nou, Robin speelt het ATP-toernooi van Lyon met zijn vaste partner Oswald. Dus die heeft daar nog een toernooi staan. Die gaan daar tegen de nummers 2 geplaatst uitkomen. Dus dat is pittig. Botik zou in Genève aantreden in het enkelspel. Hij heeft zich teruggetrokken om het lichaam tot rust te laten komen en hopelijk in Parijs dan goed te starten. Dat is het schema voor de heren.
Okay. Nou ja, dan gaan we naar het mannen-enkelspel. Wat hebben we nou voor winnaar gekregen, zeg? Op een trage, natte gravelbaan. Ja, dat is Medvedev Madness.
Ja, de wonderen zijn de wereld toch niet uit. Ik sprak hem na de overwinning vandaag tegen Rune in de finale. En ik zeg 2 dingen die ik nooit had verwacht te zien. Dat het is een blauwe lucht boven Rome en jij met een graveltitel. Met een trofee in je handen. En hij zegt, ja, het is inderdaad een wonder dat we dat hebben kunnen spelen. Want ze kwamen dus, Rune en Medvedev, keurig om 4 uur, wanneer de wedstrijd zou moeten beginnen, kwamen ze de baan op. En het begint met een regenbui. Moesten ze weer naar binnen. Het leek weer op een drama uit te lopen. Maar uiteindelijk, wat later, komen ze dan de baan op en konden ze het uitspelen. En inderdaad, het klaarde op. En het klaarde ook op voor Medvedev. Want 7-5, 7-5 winnen van Rune. 7-5, 7-5 in de halve finale winnen van Tsitsipas. Winnen van Zverev. Winnen van andere spelers die uitstekend op gravel uit de voeten kunnen. Hij is echt ijzersterk. hij is echt goed. Want weet je, we hebben hem natuurlijk horen klagen 3-4 maanden lang over het vooruitzicht dat hij straks op gravel moet gaan spelen. Tijdens die hele hardcourt reeks waarin hij al die toernooien won, al die finales haalde, wat begon in Rotterdam. Met zijn 20ste titel. Eerste niet-hardcourt titel. 6e Masters titel. Terug naar nummer 2 van de wereld. De man is helemaal terug. Hij was al terug, maar dit is echt even next level.
Ja, het is natuurlijk bizar, want iedereen kijkt uit. We hebben eindelijk Djokovic en Alcaraz in één schema. En dan gaat Medvedev daar met de titel vandoor. Nou, als je daar 10 euro op gezet had.
Weet je, Alcaraz natuurlijk, die verloor van Marozjan. Die kent hem niet, hè? Eerder in het toernooi. Die man had nog nooit zo'n toernooi gespeeld in het hoofdschema, althans van een Masters toernooi, van een ATP toernooi. En die pakt gewoon even Alcaraz. Kon het daarna niet voortzetten in de volgende wedstrijd tegen Djokovic, dat zien we vaker. Maar ja, dat was natuurlijk een enorme shock. Zag echt niemand aankomen, over 10 euro inzetten gesproken. En Djokovic, ja, die worstelt gewoon het hele gravelseizoen al. Die komt maar niet op de rit. Op een of andere reden. Heeft het echt moeilijk. Heeft geen geduld ook, weet je, wat zo nodig is op dat gravel. Dat heel gehaast. Een soort van geïrriteerd.
Dat viel me ook op tegen Rune, dat hij vooral die langere rallies uiteindelijk toch weer naar het kortste eind trok.
Ja, zoeken naar exits. Gekke keuzes. In conclave met de spelersbox, met Ivanisevic. Die ook allemaal aanwijzingen geeft voortdurend. En hij schreeuwen. En ja, heel veel onrust. Heel veel onrust. Hij had natuurlijk die lange mouwen en die sleeve. Dus die elleboog is misschien ook niet helemaal 100%. Tuurlijk, weet je, zometeen Roland Garros, Grand Slam. Dan weten we, dan wordt hij een soort Superman. Dus dan kan alles weer anders zijn. Dan kan dit allemaal onzin zijn. En heeft hij misschien in zijn achterhoofd zoiets van, ja, ik heb wat wedstrijden in de benen op gravel, genoeg. Of het is een teken dat het echt een stuk moeilijker gaat nu.
Maar goed, Parijs is het wel een stuk sneller, hè. Het gravel is echt fijn en laten we hopen op mooi weer. Dat spreekt dan misschien wat meer in zijn voordeel dan zo'n natte Rome.
Als het daar ook gaat regenen, dan hebben we hetzelfde liedje.
Ja, maar dan spelen ze indoor.
Nou, daar heb je gelijk in, ja. Dan hebben ze in het dak. Maar ja, goed, ook dan wordt het zwaarder, hè, de omstandigheden.
Ja.
Ik vind eigenlijk dat we eigenlijk veel te snel over zijn gestapt op die andere spelers. Ik wil even bij Medvedev blijven. Ja. Want hoe kan het? Het is niet zomaar uit de lucht komen vallen, dit. Want er gaan concrete dingen gaan beter. En heel opvallend, wat hij nu al een paar keer heeft gezegd, is een van de belangrijkste redenen, is natuurlijk het beter bewegen. Hij glijdt ook gewoon heel goed nu naar de hoeken waar hij zo bezorgd om was. Hij glijdt in de ballen in plaats van nadat hij geslagen heeft. Dat is op orde. Nou, hij zegt, ik heb nieuwe schoenen. Misschien dat heeft geholpen. Maar de belangrijkste aanpassing, zegt hij, dat zijn de snaren. Wat hij aan het begin van het jaar heeft veranderd. Met zijn recordsponsor Technifiber heeft hij andere snaren gekozen. Nou, dat ging in Australië ging dat mis. Mm-hmm. Toen verloor hij met die nieuwe snaren vrij vroeg van Korda. Nou, toen heeft hij ontzettend zitten twijfelen over, was dit de juiste keuze? Want ik speelde zo goed met mijn oude snaren. Daar heb ik zoveel successen mee geboekt. Nou, toch aangedurfd om ermee door te spelen. Want hij voelde wel dat hij makkelijker diep kon slaan. En ja, gezien zijn baanpositie 34 meter achter de baseline, is dat natuurlijk lekker als je met weinig inzet die bal zo ver kan krijgen. Dus hij heeft dat vastgehouden. En dat heeft zich fantastisch uitbetaald de afgelopen maanden. En zeker nu ook op gravel. Dus hij zegt, ja, ik heb veel aan die snaren te danken. Dus dat hoor je niet vaak, dat een speler een succes aan het materiaal toeschrijft. Maar ja, hij ziet het echt als een hele belangrijke factor.
Ja, en het vertrouwen erin houden dan, hè, uiteindelijk. Ik kan me voorstellen dat je gaat twijfelen, maar dan toch ervoor kiezen en volharden. Ja, en hij heeft natuurlijk een geweldig hardcourt seizoen. Ja, en nu voor hem een geweldig claycourt seizoen.
Hij kwam in Rome aan zonder ooit een wedstrijd gewonnen te hebben daar. 0-3 was het. Nooit een wedstrijd gewonnen, nooit op centercourt gespeeld. Altijd één keer van Haas, één keer van Karatsev en nog een andere wedstrijd die hij verloor. Nu het toernooi binnenslepen door te winnen van al die beesten op gravel. Weet je, Rune is echt een geweldige gravelspeler. Tsitsipas, Zverev, dat zijn echt grote namen die grote titels hebben gewonnen. Die in de gravelranglijst natuurlijk normaal gesproken boven hem staan. Maar hij pakt ze.
Ja, dat maakt het alleen maar interessanter wat er in Roland Garros gaat gebeuren. Als Medvedev zich ook gewoon meldt, ja, wat je zegt, hij is dan nummer 2 van de wereld. Dat betekent als tweede geplaatst. Onderin het schema.
Ja, werd me nog voorgelegd in de persconferentie net. Van, je bent nu tweede geplaatst. Dat betekent dus dat je Alcaraz pas in de finale kan treffen. Nou, dan moest hij natuurlijk meteen al lachen. En zegt, ja, dat is leuk, maar Djokovic ontwijk ik er niet mee.
Nou ja, weet je niet. Ja, 50-50.
Ja, dus dan ging dit helemaal uit zitten rekenen. Hij zegt, oké, dan nu je vraag toch stelt. Ik was het niet hoor, het was iemand anders die de vraag stelde. Zei, ja, dan ga ik dat toch even. Ja, dat betekent dus 50% kans dat ik die en die dan tref. En dat is zoveel procent dit en dat. En we gaan het zien. Rune, die natuurlijk ook een fantastisch toernooi speelde. finale haalde, een geweldige overwinning boekte op Djokovic. Hij was degene die hem uitschakelde. Ook hij werd gevraagd, nou, wat betekent dit nu voor Roland Garros? Is Medvedev ook een van de grote favorieten? Uiteraard, geeft Ruud aan. Hij was zeer onder de indruk van de manier waarop Medvedev speelde. Maar hij zegt, als ik één iemand moet aanwijzen van wie is de grote favoriet, dan is dat Djokovic. Weet je, dat is gewoon de Mr. Grand Slam. En dat heeft natuurlijk één hele, hele belangrijke reden. Dat hij de nummer één favoriet is en niet iemand anders.
Ja, nou ja, ik neem aan dat je doelt op Rafael Nadal.
Ik vond het wel een aardige brug zo.
Ja, dat was prachtig. Niemand zag hem aankomen.
Nee.
Deze brug. Dat was een hele lange loopbrug.
Ja.
Maar je moet oppassen hè, met die brug in Italië. Die zijn niet te vertrouwen.
Ja, bloedlink.
Ja, precies, ja. Ja, Rafa er niet bij. Persconferentie en een beetje speculeren van tevoren. Ja, wat gaat dat worden? Hè? Ik ga Roland Garros wel spelen en daarna is het sloes. Ik ga Roland Garros niet spelen. Het komt te vroeg. Ik stop er helemaal mee. Wat een gedoe allemaal. Maar lange pauze wordt het. Onbekend wanneer hij terugkomt. Dat wilde niet zeggen qua datum. Gewoon maar kijken hoe het gaat. Maar in ieder geval een lange pauze. En de bedoeling is dan, à la Steven Edberg ooit, om volgend jaar dan een soort afscheidstournee te doen naar de belangrijke toernooien.
Ja, we hadden het erover. Inderdaad, toen aangekondigd werd dat er een persconferentie gaat komen vanaf de Rafa Nadal Academy. Is dat dan gewoon een terugtrekking voor Roland Garros? Ik had inderdaad nog het idee dat het misschien kan betekenen van, integendeel, ik ga Roland Garros wel spelen, maar daarna is klaar. Ik ben op. Het werd dus het eerste dat hij zich terugtrekt, maar inderdaad hoopt wel door te kunnen spelen. Ja, enerzijds natuurlijk triest nieuws, want we zagen het misschien wel een beetje aankomen dat het moeilijk is met Nadal. Of wat hij heeft gespeeld eind vorig jaar, ja, dat ging gewoon mis. Veel verliespartijen. Of dat dan ermee te maken had dat hij gewoon oud is geworden en dat hij niet meer kan brengen wat hij ooit kon brengen. Of dat het een fysiek issue was. En is het een soort van officieel dat we langzaam maar zeker afscheid gaan nemen. Maar het is wel langzaam maar zeker. Het is niet dat hij nu klaar is, weet je. Zo'n afscheidstournee, een heel seizoen op de Tour, dat is nou, misschien wel een zegen dat nog kan. Het had veel erger bericht kunnen zijn. Hij heeft misschien nog 3-4 Grand Slams in de benen, of in de heup, in zijn geval. Ik wil het positief bekijken.
Ja, maar het doet me toch ook wel een beetje denken aan Roger Federer, hè? Dat er dan toch, ja, een beetje als een nachtkaarsje dit dan uitgaat. Van ja, ik hou nog wel een worst voor, ik ga volgend jaar nog er iets van maken. Maar ja, of het echt daadwerkelijk gaat lukken.
Of het is meer een herhaling van toen Federer een keer op die leeftijd die Nadal nu ongeveer heeft, hè, een half jaar eruit ging. En toen terugkeerde en Australian Open won. In feite heeft Nadal dat misschien vorig jaar al wel een beetje gedaan. Zeg maar dat scenario, dat hij ineens Australian Open won uit het niets. Weet je, ik wil het gewoon positief bekijken. Het zou natuurlijk zonde zijn als hij niets meer weet te presteren. Dat hij echt meedoet om de grote titels, om de Grand Slams, dat achter de rug is. Maar ik denk dat hij er alles aan zal doen. Er is geen twijfel over mogelijk, dat doet hij altijd. Om dat jaar nog vol te maken en twee keer Roland Garros te spelen in feite. Want je hebt natuurlijk Roland Garros zelf en de Olympische Spelen. Ook in Parijs, op de banen van Roland Garros.
Ja, precies. Omdat die Olympische Spelen ook in Parijs zijn en hij die expliciet noemde, kunnen we hem wel geloven dat hij echt zo'n afscheidstournee wil maken. Maar aan de andere kant dacht ik wel toen ik het hoorde van oké, hij vertelt gewoon ik ga een afscheidstournee doen, zodat ik nu geen lastige vragen ga krijgen, zeg maar. Dat ik daar nu even gewoon die pauze kan nemen zonder dat ik continu de vraag krijg, kom je nog terug?
Ja, het zou kunnen. Het zou een mediatactiek kunnen zijn om het in alle rust af te kunnen wachten. Ik hoop op het beste. Ik denk dat de hele tenniswereld dat heel zonde zou vinden. Je nou fan of niet bent van de man. Het is een levende legende. Een van de grootste, misschien wel de grootste. Goed, dat debat, dat leeft toch. Ja, misschien dat de Djokovic-fans over dat hij ermee stopt. Want dan heeft Djokovic inderdaad vrij baan om uit te lopen.
Ja, dat gaat wel gebeuren, denk ik. Of dat zal misschien niet op Roland Garros meteen gebeuren. Maar dat hij Wimbledon bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk absoluut de grote favoriet.
Ja, maar toch ook is Djokovic nu kwetsbaar of zo op een of andere manier. Natuurlijk Australian Open gewonnen dit jaar. Maar ja, de grote 3 is natuurlijk al lang niet meer. Dat werd al een grote 2. Het is nu een grote 1,5. Het einde van het tijdperk is nabij.
Ja, maar een best of 5 en in het toernooi spelen 2 weken, ja, dat is natuurlijk even iets anders. Maar het maakt het wel weer interessant. Ja, hoe lullig het ook klinkt, weet je. Rafa er niet bij in Parijs en dan is het opeens helemaal open of zo, weet je. Want als je gaat kijken, wanneer speelde hij? Sinds 2004 deed hij altijd mee in Roland Garros.
Roland Garros zonder Nadal, dat is natuurlijk.
Zullen we wel gaan?
Gewoon een jaar niet houden.
Ja, precies. We zijn solidair met Rafa. Ja. We gaan ook niet toernooien organiseren.
Ja. Ja, jij gaat die kant op. Een fotootje maken bij dat standbeeld van Rafa daar.
Ja, dat is een goed idee. Ik ga zaterdag stap ik in de Thalys. Dan zondag begint dat al.
Zondag start.
Mooi vooruitzicht. Kunnen we een keer de rollen omdraaien? Want jij komt naar Nederland voor commentaar voor Eurosport. En ik zit dan een keer op locatie. Dan gaan we het een keer omdraaien. Kijken of ik het net zo goed kan doen als jij.
Als jij een stabiele internetverbinding kan vinden. Hè?
Ja, dat is stap 1.
Ik weet niet of de luisteraar het merkt, maar ik vind dit een vrij moeizame opname.
Ik dacht dat het aan mij lag, maar we geven gewoon internetverbinding de schuld.
Nou, we zijn eigenlijk al voorbij het onderwerp van Rome, maar er schiet bij één ding nog te binnen. Eén hele, hele grote ster. Nou, die is overal een ster, maar vooral op het toernooi van Rome. Een niet-speler die evenveel bekijks en evenveel fans heeft als de speler zelf. Mag jij raden wie dat is?
Ik weet het niet, sorry.
Nee, het is Mohamed Layani, de umpire.
Oh.
Die man die moet de fans van zich afslaan. Die kan daar niet rustig over het park heen lopen. En ik vermoed ook wel een beetje dat hij het erom doet.
Wow.
Die man houdt van aandacht. Hè?
Ja.
Die gaat gewoon, terwijl al die umpires gewoon rustig achter de schermen in hun kamertje zitten. En dan zie ik die Mohamed Layani altijd overal gewoon in het openbaar zitten. En handtekeningen uitdelen en dan op foto's gaan en dingen. Dat moment op de baan ging het een keer mis, hè? Met onze theatermaker van Djokovic. Layani die heeft het gebruik om heel laat te zijn met het callen van de score. Die wacht altijd heel lang. En dan heeft hij een keer over verteld van ja, dat is mijn stijl. Want dat is mijn manier om aan te geven aan het publiek dat ze rustig moeten zijn. En dat het volgende punt gaat beginnen. Maar ja, nu, het was dus in een niet-Engelstalig land. En dan moet je dus zowel in het Italiaans als in het Engels doen. En ja, dan neemt Layani een soort 20 seconden tussen. Dan doet hij eerst de Italiaanse stand. En dan 20 seconden later pas de Engelse. En Djokovic die gaf aan van ja, wat is dit nou voor geks? Wat is dit voor theater? Noem gewoon die score. Want wanneer jij de score noemt, dan begin ik, zeg maar, die tijdsklok begint dan bij mij te lopen. En nu was het zo dat Layani de score noemde en 4 seconden later was het een time violation voor Djokovic. En toen ging Djokovic verhaal halen van wat is dit? En toen vertelde Layani dus een verhaaltje. En toen zei hij van stop eens met acteren, vriend. En noem gewoon wat de score is.
Ja, als de umpire opvalt, dan gaat het nooit goed.
Ja, maar daarover gesproken trouwens, over de fans. En ik heb dat wel eerder gezegd, dat de fans hier in Italië helemaal doldwaas gek zijn van tennis. En alles weten van iedereen en over iedereen. Ik bedoel, Robin en Botik, die hebben ook echt ontzettend veel tijd altijd nodig om door de fans te komen. Want iedereen wil een handtekening van ze. Iedereen weet wie ze zijn en ontzettend veel support. Dat was Rome. Zullen we een spoedronde doen? Nieuwtjes?
Daar hou je van, hè? Dat sinds een paar weken hebben we opeens spoedronde nieuwtjes.
Ja, nieuwe rubriek.
Oké, nou, dat eerste wat we al getwitterd hebben, dat Peter Lucas gaat werken met Gaël Monfils. Die aan het terugkomen is. Dus die kunnen mooi de trainingsbaan op samen. Zag je nog even dat de telefoon afging van Swiatek tijdens de wedstrijd?
Ja.
Dat ze hem die even opnam en het publiek gooide van, oh shit, wat moet hiermee gebeuren? Dat zie je ook niet alledaags. Amanda Anisimova, die ook een pauze heeft genomen. Die er mentaal even helemaal doorheen zit. Dus die zien we voorlopig niet op de trainingsbaan. En Simona Halep, maar daar weet jij iets meer over. Want die is geschorst of ja, voorwaardelijk geschorst, maar dat wordt verlengd.
Die ligt in de clinch met de dopingautoriteiten. Die weigeren een soort zitting te doen, waar zij al heel lang om vraagt. Want zij meent via allerlei onafhankelijke artsen en dergelijke en onderzoekers aan te kunnen geven dat ze helemaal niet over de schreef is gegaan, dat haar bloedexemplaren, dat allemaal oké is. Nou ja, de dopingautoriteiten die zijn het daar niet mee eens. Dus zij zit in de wachtkamer. Dat wordt steeds uitgesteld. En dan krijgt ze weer steun van Muratoglu en van Cahill, al haar coaches. Dit is een beetje een rommeltje. Maar ja, wordt vervolgd.
Ja, want dat duurt te lang. Dat duurt gewoon veel te lang natuurlijk. Er moet een uitspraak komen. Hoe dan ook, linksom of rechtsom. Er moet gewoon een uitspraak komen. Dan kan zij door. Nou, verder is het, we kijken alweer naar gras, Wimbledon werd alweer genoemd, maar daar zit nog even tussen Roland Garros en Wimbledon in, hebben we natuurlijk Libema Open in Sertogenbosch. En het speelschema is zo goed als bekend bij de mannen. Nou ja, we hebben hem al genoemd, Daniel Medvedev was al bekend, Felix Auger-Aliassime, maar ook heel leuk, Milos Raonic. Bijna 2 jaar afwezig geweest, maakt zijn comeback op de ATP Tour. Nou ja, dan ga ik snel door even naar de vrouwen. Victoria Azarenka, Belinda Bencic, Andreescu, moet ik wel goed zeggen. Elise Mertens en Paula Badoza.
Keurig.
Zien we in Rosmalen, zoals wij het zeggen. En helaas geen Sabalenka. Dus ik moet het doen zonder haar. Vorig jaar hebben we natuurlijk nog een mooie fotosessie met haar gemaakt.
Ja.
Mocht ze mij ontmoeten. Maar dit jaar laat ze me stikken.
Ja, moet wel bijzonder blijven. Ja,
precies. Nou ja, jij gaat je opmaken voor de reis terug. Ik ga me opmaken voor de reis richting Parijs. En waar we dan weer op gaan nemen ergens tussendoor, dat zien we dan wel. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.